De wereld is vol met bijzondere en interessante mensen. In mijn werk en daarbuiten ontmoet ik die met enige regelmaat. Mensen die vanuit hun werk, hobby of gewoon om wie ze zijn, een vaak niet alledaags verhaal te vertellen hebben, dat de moeite waard is om te horen en te delen. Ik ben Margie Alders. Dit is de eerste in een serie gesprekken met mensen die mij nieuwsgierig maken naar hun verhaal. We zijn op de werkplek van Bruun Lave en Floortje Agema. We zitten helaas wat ver van elkaar af door de coronamaatregelen. Bruun, Floortje, allereerst dank voor de gelegenheid om jullie verhaal te mogen horen. We zijn nu op jullie werkplek, een eigenlijk best gezellige warme ruimte, maar zeker niet alledaags. Bruun en Floortje werken namelijk in het mortuarium van het Radboud UMC. Bruun is afdelingshoofd en Floortje is medewerker. We gaan het hebben over jullie werk en wat dat voor jullie betekent. Maar allereerst, Bruun, kun je de ruimte beschrijven waar we nu zitten?
Dit is onze bezoekruimte van het mortuarium. Nabestaanden die op bezoek komen bij hun overledene familie, die moet worden opgevangen op het moment dat er iemand net is overleden. Dat doen we hier. En het eerste wat mensen altijd al verbaast is dat er hier vloerbedekking op de vloer ligt. Dat we mooie bloemen in de vaas hebben staan. Dat we een bank hebben met kussens en dekentjes. En ja, dat is gewoon voor mensen zo belangrijk. Dat ze soms hebben mensen ook echt in hun verdriet zo'n kussen heel stevig vast. We hebben mooie lampjes. We hebben een kinderspeelhoek. Want kinderen ontvangen we ook heel graag. Wij vinden het heel belangrijk om kinderen bij dood te betrekken. Vandaar onze kinderspeelhoeken met knutselspullen, zodat ze iets kunnen maken voor opa of oma of mama of papa. En dat maakt het dan ook meteen een stuk luchtiger als kinderen hier lekker aan het rommelen zijn. Het is een bijna gezellige ruimte. Dat klinkt heel raar in een mortuarium, maar dat is wel de sfeer die we willen creëren. Dat mensen in alle rust en veiligheid hier verdriet kunnen hebben. Maar ook mooie verhalen kunnen delen met ons.
Ja, en dat verdriet delen, dat gaat natuurlijk om overleden patiënten. Als je kijkt naar jullie werk in het mortuarium, kun je, Floortje, omschrijven wat jouw taak is bij een overleden patiënt als die hier binnenkomt?
De primaire taak die we hebben is de zorg voor de overleden patiënt. Dus als een patiënt hier binnengebracht wordt, dan zorgen wij voor die patiënt. En dat vinden mensen soms raar als je dat zo zegt, maar dat is toch echt wel hoe wij het voelen. En wat we in ieder geval altijd doen is zorgen dat een patiënt er netjes bij ligt. En dat we alle infusen en dergelijke, dat we die verwijderen. Dat is wat we altijd doen. En daarnaast hangt het af van de familie wat die willen. Of we ook iemand bijvoorbeeld aankleden. Het liefst met familie samen, maar dat is niet altijd zo. Dus wij zijn primair met de patiënt bezig. En daarnaast ontvangen we dus nabestaanden. In verschillende, inderdaad, soms omdat ze hier een rouwbezoek plannen. Soms omdat ze iemand vanaf de afdeling hier naartoe brengen. En dan laten we altijd even zien, waar komt iemand terecht? Wie zijn wij? Dat vinden mensen vaak heel fijn. En we vangen ook mensen op bijvoorbeeld na een verkeersongeval, als ze hier moeten komen om voor het eerst iemand te zien. En we vinden het ook heel fijn om samen met naasten voor de patiënt te zorgen. Dat doen we eigenlijk het liefste, dat we aankleden samen met mensen, met de familie. Ja, dat is heel mooi om te doen.
Je zegt mensen vinden het fijn om te zien wie wij zijn. Bruun, wie ben jij en waarom doe jij dit werk?
Omdat wij het mooiste vak van de wereld hebben. Ik ben heel lang op zoek geweest wat mij nou echt boeit en wat mij nou echt bezighoudt en waar ik met wie ik alles wat ik ben mijn bijdrage kan leveren. En ik sta voor een verschil maken voor iedereen. En ik denk dat wij hier heel veel verschil kunnen maken, hoe klein ook, voor iemand die dat even nodig heeft.
En dat nodig hebben, dat heeft heel vaak te maken met verdriet. Hè? Tenminste, in deze ruimte, of heb ik
niet
goed?
Dat heeft veel met verdriet te maken, maar ik denk zeker ook dat het heeft te maken met bepaalde verwachtingen die mensen van een mortuarium hebben. En mensen vaak verrast zijn als ze ons treffen. Jonge mensen die volop in het leven staan, een mooie ruimte. En ik vind het heel fijn als ik mensen met een ondanks de omstandigheden goed gevoel naar huis kan laten gaan. Dat ze zeker weten dat er iemand is die goed voor hun dierbare zorgt.
Lijkt me een hele geruststellende gedachte inderdaad.
Ja. Ja.
Floortje, hoe als je zeg maar, een patiënt komt binnen, zou je dan kunnen beschrijven? Je hebt net al gezegd, hè, van ja, dan vaak zijn patiënten met infuus, maar zeg maar, dat is, klinkt ook allemaal vrij klinisch. Hoe is dat om dat te doen met een nabestaande dan? Dat lijkt me ook voor nabestaanden best eng.
Nou, vanuit ons oogpunt voegt het heel veel toe. Omdat iemand, ja, een patiënt die hier binnenkomt, ja, die kan ons niet meer met woorden, zal ik maar zeggen, een verhaal vertellen over wie diegene is. En als de familie in beeld komt, dan krijgen we natuurlijk veel meer een beeld van ja, hoe die persoon in het leven altijd was. Het klopt wat je zegt, dat mensen het vaak wel spannend vinden, sowieso al om hier naartoe te komen. En dat helpt dan best veel dat ze ons zien en dat ze ook zien dat het niet meteen zo is dat je allemaal laadjes hebt en alles koud en kil is. En dat wij gewone mensen zijn die gewone kleren aan hebben en zo. We zeggen ook altijd, en dat is ook de waarheid, we zullen goed voor je man, voor je vader, voor je broer, voor je kind zorgen. En als je het hebt over het aankleden met families, ja, dat is gewoon zo, soms ook gewoon vanuit ons gaaf hoe dat gaat. Omdat het echt veel voorkomt dat mensen dat inderdaad wel spannend vinden. Dus die komen binnen en we overleggen altijd alles. Dus mensen mogen alles zelf doen, maar ze hoeven niks zelf. En vaak zeggen ze in eerste instantie van nou, we blijven wel een beetje op de achtergrond. Beginnen jullie maar eerst met een hemd aantrekken bijvoorbeeld. En heel vaak gebeurt het dat in de loop van de tijd dat wij eigenlijk met de handen op de rug staan en dat de familie het eigenlijk helemaal zelf doet. En dat is zo mooi om te zien. We hebben pas nog gedaan met een hele jonge knul die dat deed met zijn moeder samen. En dat, ja, die eigenlijk ook zelf verbaasd dan zijn over hoe fijn dat is om te doen.
En dat zijn ook de momenten dat iemand voor ons weer gaat leven. Want dan komen de verhalen los. En dat is zo mooi om iemand die we niet kennen in hele korte tijd best wel te leren kennen. En dat leren we kennen door de nabestaanden. En dat gebeurt tijdens dit soort momenten.
Ja.
Als je samen aankleedt, samen herinneringen ophaalt.
Maakt dat het beroep, zoals jullie dat uitoefenen dan, ook zwaarder dan misschien een ander beroep, vinden jullie?
Ja, voor mij niet. Maar dat is, weet je, mensen zeggen dat heel vaak van zeggen ze heel vaak, oh, dat is allemaal verdriet. Nou, dat is helemaal niet waar. Voor mij gaat het hier veel meer over de liefde dan over het verdriet. Bovendien is dat niet mijn verdriet. Hè? Dus het scheelt heel veel in hoe dat binnenkomt. En verder is het zo dat we gewoon heel graag dat mensen heel fijn vinden om verhalen te delen. En dat is niet zwaar. Dat is juist fijn om te doen. En weet je, ik zeg altijd, ook altijd bij een rondleiding, mensen vinden het knap. Het werk dat ik doe. Wat ik knap vind, is dat je de hele dag een klas met kleuters kunt vermaken en zelf geen migraine hebt aan het einde van de dag. Ik ben dol op kinderen, maar dat is niet mijn ding. Dit is mijn ding. En dat is jouw ding ook. Ja. En dat is, ja, dat.
Ja, herken je dat, Brugge?
Ja, ik herken dat heel erg. En ik, juist door werken met dood staan wij volgens mij midden in het leven. En
nou, dat mooi gezegd,
dit, dat maakt dit werk zo mooi.
Ja.
Wij zijn ons heel erg bewust van dat we leven.
Ja. Ja, en hoe is dat voor de mensen om je heen? Juist in die misverstanden?
Nou, ik denk dat ik heel erg anders in het leven ben gaan staan doordat ik hier werk. En doordat ik dagelijks zie dat het ook zomaar voorbij kan gaan. En ik heb dat ook zeker meegenomen. Ik werk hier nu 12 jaar in de opvoeding bijvoorbeeld van mijn kinderen. Ik ben die heel anders gaan opvoeden. Want ja, er zijn ook kinderen die niet meer thuiskomen. En dan kun je maar het beste een hoop lol gehad hebben met elkaar.
Ja.
En een hoop herinneringen al gemaakt hebben.
Ja. Nou, zo zie je er ook uit dat je best ook heel veel lol kunt maken.
Oh, met heel erg.
Zijn mensen vaak verbaasd over dat wij
hier lachen. Lachen ja. 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 En dat is ook echt belangrijk, hè? Dat lachen en de humor is zo belangrijk in ons werk. Anders zou, als het allemaal alleen maar zwaar was, zouden we het ook niet volhouden.
Nee. Maar jullie kunnen je er in ieder geval goed voor afsluiten als je het hebt over het verhaal in de zin van dat je niet alles mee naar huis neemt. Dit is echt van,
ik vind afsluiten vind ik eigenlijk wel een verkeerd woord.
Verkeerd woord.
Ja,
maar hoe zou je dat noemen?
Het de juiste plek geven.
Oké. Okay.
Want het is niet zo dat we de deur dicht trekken en naar huis gaan en dat het er niet meer is.
Nee.
Dan zou ik stoppen als dat zo was. Ja. Maar ik geef het een plek en ik neem het ook met me mee. Maar ik lig er niet wakker van.
Nee.
En ik denk dat daar dat het grote is. Verschil zit. En afsluiten klinkt voor mij te afstandelijk.
Ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Heel even terug. Jij zegt van ja, het heeft eigenlijk mijn opvoeding veranderd. Hè, of de manier waarop ik daarnaar kijk met mijn kinderen. Ik kan me voorstellen dat als je hier werkt, dan zit er een verschil in hoe dat je mensen opvangt. Of niet misschien in hoe dat je mensen opvangt tussen volwassenen en. Ja, hier komen ook babytjes, jonge kinderen. Hoe is dat? Zit daar verschil in voor jullie? Hoe, de Floortje?
En dan heb je het over de patiënten, neem ik aan.
Over de overleden patiënt.
Ja, 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 natuurlijk zit daar verschil in. Ja.
Kun je dat beschrijven, wat dat is dan?
Ja, voor mij is natuurlijk als je een kind binnenkrijgt, ik heb zelf ook kinderen, wordt er altijd een soort van moedergevoel wakker. Dat is anders dan bij een volwassene. Ik wil niet per se zeggen dat het me altijd meer raakt of zo. Want ja, er kan ook iemand binnenkomen met de leeftijd van een van mijn broers. Dat raakt me dan op een andere manier. Maar we zijn wel heel bewust van het feit dat we met een kind werken. Het is natuurlijk fysiek ook anders. Of je een kind aanraakt of in je armen hebt. Ja, babytje kan je gewoon helemaal in je armen houden. Dat is gewoon heel anders dan met een volwassene werken. En we zijn ook altijd ja, ons er wel van bewust dat dat ook niet is zoals het, zeg maar, hoort te gaan.
In het leven.
Eerst gaan volwassenen en dan kinderen. En dat is, nou, zo gaat het dus niet altijd. En we vinden het superbelangrijk in alles wat we doen dat ook ouders en andere familieleden steeds doorhebben dat wij begrijpen dat het om een kind gaat en dat het iets anders is dan een volwassene. Dus dat doen we met de spulletjes die we hebben, de knuffeltjes, de kleden, en ook hoe we met iemand bezig zijn. En tegelijkertijd is het ook zo. Ja, ik praat. Ouders zeggen daar wel vaak wat van, dat ik iets ook praat tegen een kindje. En dat ik zeg van, oh, er zijn papa en mama bijvoorbeeld. Maar dat doen we eigenlijk, doe ik dat ook wel met volwassenen. Maar het valt ouders wel heel erg op als je dat doet. En
ik kan me voorstellen,
Dat hun kind opgenomen wordt, ook door ons of zo.
En er zijn natuurlijk ook volwassenen die nog kind zijn, hè, waar de ouders nog van leven.
Dat is ook zo.
Dat vind ik vaak ingewikkeld. Als er iemand, zeg van mijn leeftijd overlijdt, die nog kind is, maar ook al ouder is, dan klopt het helemaal niet meer. Dan verliest er iemand zijn vader of moeder en iemand verliest zijn dochter of zoon.
Ja.
En voor mij zit het grote verschil in in onze patiënten of er nabestaanden bij zijn of niet. We hebben ook patiënten die worden binnengebracht door de verpleging, waar nabestaanden niet meekomen om wat voor reden dan ook. Of omdat ze het zelf niet willen, of omdat het ze misschien wellicht niet gevraagd is. Maar nabestaanden maken een overledene, een vader, een moeder, een dochter, een zoon of een broer of een zus. En dat is voor mij het grote verschil.
Ja, niet alle kinderen blijven dan kinderen in die zin. Alleen komt het anders. Ja, ga je daar ook anders mee om? Juist doordat je, als ze wat ouder zijn, ziet dat die circle of life op een andere manier doorbroken wordt, denk ik.
Ja.
Ik weet ook dat jullie voor, als we het heel even teruggaan naar het jongere kind, speciale ruimte hebben. Waarom is dat belangrijk?
Nou, we hebben een aparte kamer. Ja, wij noemen die ook de babykamer. En dat is een kleine ruimte, veel kleiner dan waar we nu hier zitten. En die hebben we eigenlijk voornamelijk omdat het vaak zo is bij een babytje dat alleen papa en mama meekomen. Of misschien een opa of een oma. En dan zit je hier in deze ruimte een beetje verloren. En we hebben ook echt met de kleuren en de aankleding is het veel meer kindachtig. Waardoor we we echt zien dat ouders ook op hun gemak raken. Klinkt heel vreemd, maar dat werkt toch zo. Weet je, we hebben ook een aankleedkussen. Ze kunnen lekker tutten met hun kindje. Kunnen de meeste mensen zich niet voorstellen, maar zo gaat dat wel. En die ruimte die wekt dat heel erg op. En ze kunnen ook op een kussen gaan zitten op de grond. En mensen voelen zich daar welkom. En dat zeg ik ook altijd, dat is echt het kamertje waar je nooit van je leven wilt komen. Maar als je er dan moet zijn, dan moet het wel zo welkom en warm mogelijk zijn.
Dat is zo leuk, hè? Dat zijn allemaal woorden die je niet bij het mortuarium verwacht. En ik denk dat dat al de grote opluchting is van veel mensen als ze hier komen.
Dat het eigenlijk best normaal is. In de zin van normale
bezigheden. Dat het niet het mortuarium is wat je op de televisie ziet. Ja.
Want wat denken jullie dat mensen zien in plaats van twee vrolijke dames bij een mortuarium?
Nou, wat ze voor zich zien.
Nou ja, dat is ook. Wij geven hier ook heel veel onderwijs en heel veel rondleidingen. En mijn eerste vraag is altijd van: goh, toen je vanmorgen wist dat je naar het mortuarium ging, wat dacht je te gaan zien? En dan komen toch echt de clichébeelden van een kille ruimte, veel roestvrij staal, laadjes,
kaartje
naakte
aan de
mensen
teen.
Met een kaartje om hun teen. En zeker niet dit. En ook over ons, daar hebben we ondanks nog meegemaakt dat wij op een afdeling waren, omdat een arts nog overlijdenspapier aan ons moest geven. En die kwam aanlopen en die keek naar ons en die had zoiets van: nee, jullie kunnen niet van het mortuarium zijn. En ja, wat ze dan verwachten, dat weet ik dan ook niet, maar geen...
Iets grauwer, denk
ja,
ik.
Ja, grauw of oude mannetjes misschien. Of
grijze kleren. Ja, dat stereotype beeld. Zo, en in uitvaartland is het ook al lang niet meer zo dat iedereen er zo uitziet. Maar dat is toch
een beetje hardnekkig.
En als het in een serie op tv komt, als het bij CSI is, is dat wel heel graag wat ze laten zien. Het stereotype van... Wat dat zou moeten zijn. En slagerskleding bij wijze van zo'n dingetje op je kop en zo.
Dan moet je toch niet aan denken dat je daar je kind naartoe moet brengen. Daar moet je toch niet aan denken.
Nee, maar hier zijn natuurlijk wel ruimtes waar die minder warm zijn dan deze. Zeg maar, ik wil niet vragen hoe zien die eruit, want dat is minder interessant. Maar er zit natuurlijk wel een werkomgeving omheen.
Ja, en ook daar mogen nabestaanden van ons komen. We hebben daar ook geen geheimen over. Ook daar zitten vrolijke kleuren. Daar zit heel veel oranje en blauw. Maar ook witte tegels, die zijn er.
Ja.
Maar het is gewoon niet zoals je op de televisie ziet. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En misschien zijn er nog wel meer de mensen die het anders maken. Dat wij niet in witte schorten rondlopen met een groot mes in onze handen. Maar dat we gewoon heel lief zijn, aandachtig zijn, dat we er zijn om te luisteren, dat we een arm om iemand heen slaan als we denken dat hij dat even nodig heeft. Ik denk dat het hem vooral daarin zit, in die warmte.
Ja, nou, het is de ruimte is warm in die zin, maar zeg maar zoals ik jullie ken, kan ik dat alleen maar beamen. Mm. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daar... Dat prettig is als je hier moet zijn. Inderdaad, wat jij ook zegt, als je dan hier per se moet zijn, dat het fijn is om in een soort soort warm bad van mensenliefde, naaste liefde te komen in die zin.
Misschien hoor je dat ook wel. We hebben het continu over patiënten en over onze overledenen. Alleen dat al, dat we ze als mens behandelen en niet als een dode. Of het woord lijk is hier absoluut verboden in dit mortuarium.
Ja, oké.
Okay. Ja. Ja, het zijn mensen.
Ja, het past ook niet zo in zoals jullie vertellen en zoals jullie het werk doen en willen doen.
En dat is ook ongeacht of er wel of niet naast te komen. Hè? Ja. Soms komt het bijvoorbeeld voor dat hier iemand een patiënt is en dan zegt een uitvaartondernemer van ja, die wordt niet meer gezien. Dat kan, hè. Soms kiest de familie ervoor om niet meer een bezoek te doen of de kist nog te openen. Dat maakt voor ons niet uit in hoe we dan voor die patiënt zorgen. We willen altijd dat iemand er zo mooi mogelijk bij ligt. En we gaan niet zeg maar kleren openknippen en er overheen leggen, omdat het dan makkelijk is als er geen familie komt. Dat doen we eigenlijk altijd hetzelfde. Dat zou ons werk ook gewoon niet meer... Ja, ik zou mijn werk dan echt niet meer fijn vinden als ik het op die manier zou doen. We zorgen voor een mens.
En toen kwam corona en werd de wereld anders. Ook het werk in het mortuarium veranderde. Ik wil graag weten van Bruun en Floortje wat er precies veranderde voor hen in hun werk en hoe ze dit persoonlijk beleefd hebben.
We hebben het gehad over hoe dat jullie hier werken in de normale tijden. Opeens was er corona. Wat betekende dat voor jullie werk? En zoals jullie het willen doen?
Ik vond het heel erg ingewikkeld. Laat ik daarmee beginnen. We kregen half maart de eerste corona-gerelateerde overledenen binnen. Er was nog heel veel onbekend, er was heel veel onzekerheid. Dat riep ook wel spanning op bij onze medewerkers. Want hoe ga je daarmee om en hoe besmettelijk is het? En dat werd ook niet echt heel veel duidelijker. We hebben bedacht dat iemand misschien nog wel besmettelijk is na zijn dood. Maar dat leverde al een hoop gedoe op, vond ik.
Stress, denk ik.
En een hoop stress ook. Zeker omdat we in het ziekenhuis heel zuinig moesten zijn met onze beschermingsmaatregelen. En wij geen mondkapjes mochten gebruiken. Want die waren echt nodig op de IC. En dat hebben we ook met eigen ogen gezien. En dan kwam aan de andere kant een uitvaartondernemer compleet in een pak binnen. En dan moest ik dat uitleggen aan mijn teamleden. En dat vond ik heel erg ingewikkeld. Ja. Daarnaast hadden we Italiaanse toestanden in ons hoofd. Waar mortuaria uitpuilde. En dat was natuurlijk een ontzettend schrikbeeld. We zijn op een gegeven moment, toen het ziekenhuis echt dicht ging, zijn wij hier juist veel meer gaan werken. De vraag uit de zorg was toch wel om de zorg te ontlasten. En dat hebben we meteen gedaan. We zijn in 3 dagen tijd van een team van 5 mensen die in dagdienst werken naar een team van 20 mensen gegaan die 24/7 werken. Dat was heel anders. Ik vond het heel bijzonder om in avonddienst te werken. Om 's avonds en 's nachts in dat ziekenhuis te zijn. Dan is het een ander ziekenhuis.
Ja, het is een andere wereld.
Maar het was sowieso een ander ziekenhuis. We zijn in plaats van dat de verpleging patiënten kwam brengen, patiënten gaan ophalen op de afdeling. Ik vond dat heel indrukwekkend. Ik vind dat ook wel een toegevoegde waarde geweest. Dat wij in contact met verpleging en arts kwamen, die we normaal niet echt zien. En het was bijzonder. We hadden niet meer overledenen dan normaal. Het was gewoon een hele bijzondere tijd. We hebben collega's waar we normaal alleen telefonisch mee overleggen, van anatomie, van pathologie, hebben we heel goed leren kennen, omdat we met ze samengewerkt hebben.
Wat goed, niet in die zin. Heeft het ook wat gebracht?
Het heeft zeker ook wat gebracht, maar we hebben het er ook heel lastig mee gehad. Misschien wil jij daar wat meer over vertellen. Het is,
ja, dat heeft
het,
met
ik
die,
vond het zwaar.
Wat het voor mij zwaar maakte, en daar ben ik zeker niet alleen in, is het feit dat je dus geen familie meer kunt ontvangen. We promoten altijd op afdelingen van nodig naasten vooral uit om hier naartoe te komen, omdat we echt ervaren wat voor verschil dat kan maken voor mensen. Al ben je hier maar 5 minuten. Dat mensen best wel een heel eind gerust. En dat kon nu niet. Dat mocht niet. En wat ik zelf persoonlijk ook gewoon moeilijk vond, was het idee dat veel van die patiënten gewoon ook veel eenzamer doodgingen dan dat ze anders zouden doen. En wel met verpleging erbij, maar die zitten dan ook helemaal in een pak. Daar heb ik ook veel over gesproken met verpleegkundigen die dat zelf ook heel lastig vinden. En dan komt iemand hier en dan moeten wij ook meer bescherming dan anders. En dat voelt allemaal. Ik vond dat wel moeilijk. Dat iemand toch niet helemaal dezelfde.
Wij zijn natuurlijk ook van het contact en van het er zijn voor iemand. En dat mochten we niet meer. Ja. En dat was, dat had op mij ook heel veel impact.
Dat kan me voorstellen. Ik bedoel, zoals jullie in je werk staan en opeens niets meer mogen, dat lijkt me zwaar in dit.
Ging ook vrij snel, hè? Het was binnen 2 weken gingen we naar van alles naar eigenlijk helemaal niks meer. Eerst mocht er nog 1 nabestaande meekomen, 1 week later alweer helemaal niemand meer. En dat heeft best lang geduurd. En we vonden dat ook, zeker met het beeld wat we net geschetst hebben, dat mensen dan niet kunnen zien hoe liefdevol en met veel passie en aandacht we voor iemand zorgen. Dat hebben we ze allemaal moeten ontnemen.
Ja.
Hebben we wel een oplossing voor gezocht?
Geen oplossing, maar we hebben wel kaartjes gemaakt die we op de afdelingen hebben gegeven om mee te geven aan de familie. Waarin we ook aan hebben gegeven dat wij het ook lastig vinden dat we ze niet kunnen ontvangen. Waarin we expliciet benoemd hebben dat corona geen invloed heeft op het respect en aandacht die we hebben voor hun dierbare die overleden is. En dat als ze op een later moment zouden willen weten van goh, waar was mijn man of vader of moeder nou eigenlijk, dat ze ook gerust contact met ons op kunnen nemen. Dat kan anders ook. Maar nu hebben we dat wel expliciet benoemd. Van, je bent echt wel welkom om dan een keer hier te komen kijken. Van, oh, als je een stukje mist, dan kan je dat hier wel zien waar iemand geweest is.
Nou, mooi. Is daar ook gebruik van gemaakt?
Nog niet. Nee. Ik heb het nog niet gehoord. Ik hoop in ieder geval dat het gebaar al wel iets...
Zeker.
Maar mensen waren natuurlijk ook zo ontzettend druk met hoe gaan we dit afscheid allemaal regelen met alle regels die er zijn. Ja, en wie mogen er wel en wie mogen er niet. Dat ik me ook voor kan stellen dat dat maanden duurt voordat iemand denkt van... Dat komt normaal gesproken ook wel eens voor, dat iemand na 6 maanden nog wil komen kijken. Ja. En dan staat de deur ook nog open.
Dat mensen toch nog achteraf willen weten van ik heb dat niet gezien en dat mist een stuk. Dus dan zie je maar weer hoe belangrijk het is dat mensen alles meekrijgen. En onze deur staat ook open.
Ja. En hij staat nu in een soort van nieuwe normale situatie. Hoe werkt dat nu voor jullie?
Nou, in ieder geval zijn nabestaanden weer welkom in het mortuarium. En als er iemand op een afdeling overlijdt, dan komen er ook meestal geen 20 mensen mee naar beneden. Dan zijn het er altijd 2 of 3. En dat mag weer. Wij gaan ervan uit dat deze mensen in ieder geval geen klachten hebben, want die zijn voor ze ons ziekenhuis inkomen al ondervraagd. En... wat qua rouwbezoeken hebben we een maximum aantal van 20 aangehouden. En dat is toch wel een redelijk gezelschap. En als mensen meer erbij willen hebben, kunnen ze altijd 2 bezoeken achter elkaar plannen. Dat is geen probleem voor ons.
Dat hebben jullie op die manier opgelost, dat er toch nog ruimte is.
Maar de fysieke ruimte biedt plek aan 20 mensen. En dan kunnen ze op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. En weet je... Het is toch ingewikkeld, zeker in een geval van overlijden, in een geval van verdriet en troost, om 1,5 meter afstand te houden. Het is, wat mij betreft, onmogelijk. En ik heb daar professioneel ook last van. Ja, ik kan niet troosten op 1,5 meter.
Nee. Hoe is dat voor jou, Floortje?
Ja, dat is voor mij anders. Ik ben sowieso op het werk, denk ik, iets minder dan Bruun. In ieder geval aanrakerig. Privé is dat een ander verhaal. Maar op het werken heb ik dat toch iets minder. Ja, en voor mij gaat troost heel erg over dat je met je volle aandacht bij iemand kunt zijn. Ook bij iemand kunt zijn die verdriet heeft. En dat je daar ook bij kunt blijven. Ook als het heel ingewikkeld is, wat het soms echt ook wel is. Want iemand die verdriet heeft, die wil gezien en gehoord worden. En voor mij hoeft daar niet per se een fysieke aanraking bij. Maar het is natuurlijk wel zo op het moment dat je zelf denkt, ik vooral bezig bent met, ik zou je nu eigenlijk een knuffel willen geven en dat kan ik niet. Dan verlies je in mijn ogen een stukje van het contact, omdat je dan daarmee bezig bent. En als ik meer vertrouwen in heb van, oké, ik kan je nu niet aanraken, maar ik kan wel je aankijken en werkelijk bij jou aanwezig zijn en bij je verdriet, dan heb ik het idee dat dat even goed wel echt binnen kan komen bij mensen. En mij helpt dat wel. Natuurlijk komt het voor dat ik dan denk van, oh nee, dat kan ik nu niet doen. Dat je de hand op de rug van een moeder wil leggen die haar overleden baby in de handen heeft. Dus natuurlijk zijn er soms wel een beetje ongemakkelijke dingetjes. Maar over het algemeen wil ik heel graag dat het weer opgeheven wordt, die 1,5 meter. Begrijp ik niet verkeerd. Maar kan ik wel goed uit de voeten op het werk?
Ik denk dat jij daar echt anders in bent dan ik. Ik heb echt even een arm op iemand zijn schouder. Dat is wel mijn natuurlijke neiging. Ja. En soms ontkom je er ook niet aan. Ik bedoel, er komen ook echt mensen binnen die storten zich in je armen. Ja.
Wat doe je dan?
Dat maken we echt wel eens mee. En... ja, dat gaat niet op 1,5 meter. Maar ook nabestaanden onder elkaar. Ik ga hier echt niet zeggen, je mag elkaar niet vasthouden.
Nee, dat snap ik. Ik snap dat heel goed. Ja. En zeker in zo'n situatie als waarvoor ze hier komen. Ja. Lijkt mij dat... Ja, dat begrijp ik.
Het is ook raar als ze thuis, zeg maar, elkaar... Als die hele familie vanuit één huis hierheen komt. met opa en oma en kinderen, ja. en vrienden. Die hebben thuis allemaal bij elkaar gezeten. En dat wij dan hier zeggen van ja, maar daar staat een stoel en daar staat een stoel. Ja, ja, dat is ook ergens een stukje eigen verantwoordelijkheid. Maar het is onze verantwoordelijkheid om de ruimte zo groot te maken dat het wel kan.
Dat het kan.
Dat mensen anderhalve meter afstand te houden.
Ja. Ja,
en dat is natuurlijk. Ja, en we hebben ons ook te houden aan de regels die het Radboud stelt en die de maatschappij stelt. En ja, dat doen we.
Ja.
En we laveren soms op een randje ergens. Ja,
en we kijken nu even naar jullie. Jullie zitten niet op anderhalve meter, maar daar hebben we het eerder over gehad. Hè?
Ja.
Jullie werken naast elkaar samen als je een patiënt verzorgt. En aan de hand daarvan heb ik gezegd, nou ja, want anders wordt het een hele ongemakkelijke, zeker voor dit gesprek, een ongemakkelijke situatie.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook iets wat wel regelmatig ter sprake kwam tijdens de hele coronacrisis. Van hoe gaan we dat met elkaar doen? Want wij kunnen niet op anderhalve meter afstand van elkaar werken.
Nee.
We kunnen het zoveel mogelijk proberen, maar er zijn situaties waarin het niet mogelijk is.
Maar op het kantoor bijvoorbeeld, er staan nu, we hebben 4 bureaus. En er worden er nog maar 2 bezet. En als er meer mensen zijn, moeten ze in een andere ruimte zitten. Dus we proberen het qua tijd wel zo min mogelijk te doen. Maar voor ons staat wel voorop dat je met respect voor iemand, voor een patiënt moet zorgen. En dan kan het gewoon niet zo zijn dat wij altijd op anderhalve meter blijven. Want dan gaat het dat gewoon niet goed.
Nee.
En dat
en
heeft prioriteit.
Naar elkaar toe en heb je natuurlijk dat
en wel de verantwoordelijkheid nemen dat als je natuurlijk, als je klachten hebt, dat je meteen moet laten testen. En dat je niet naar je werk komt. Dat, dat is helder.
We hebben ook elkaar wel eens moeten troosten in de zware tijd. En ja, je hebt me echt wel eens vastgehouden. En dat vond ik heel fijn.
Ja.
Nou, daar kan ik helemaal in, kan me helemaal bij voorstellen. Dus dat, wat dat betreft. Maar misschien omdat er ook een camera meeloopt, is het handig om dat even
zeker.
Te duiden. Ja.
Nee, zeker.
Twee warme mensen die met hart, ziel en trots hun werk doen. Met gevoel voor de overleden patiënt en de nabestaanden. Of die oud of jong zijn. Hoe kijken zij naar de toekomst en wat zijn hun wensen en hun dromen?
Als je nou naar de toekomst kijkt en je hebt een toverstaf of je hebt een wens of een droom voor het werk en voor jullie werk en het werk binnen het Radboud UMC. Brun, mag ik jou eerst de gelegenheid geven? Wat zou dat zijn voor jou?
Nou, in ieder geval dat de dood bespreekbaar is in ons huis. Dat we daar met z'n allen normaal in overdoen. Dat we dat niet spannender maken dan dat het is. Want ik denk alleen dan kunnen we er ook echt zijn voor nabestaanden. Dat is eigenlijk een visie die ik al heb sinds ik hier werk. En ook waar we echt ook al aan werken. We proberen vaak rondleidingen te geven voor collega's om ons mortuarium te laten zien. We spreken voor op symposia. We proberen via de Radbode bijvoorbeeld mensen te bereiken. Dat we het graag over de dood willen hebben. En dat we het daar ook met elkaar over moeten hebben. Want er gaan mensen dood in ons huis. En dan kunnen we het er maar beter over hebben. En we merken dat daar heel veel... Er zit stress op dood, er zit een taboe op dood. Ook in ons eigen huis. En dat zou ik zo graag helemaal weg hebben.
Nou, ik hoop dat met jou.
Dat is echt het allereerste. Daarnaast zie ik dat er allerlei initiatieven zijn in huis. Als het gaat over dood. Ik las laatst dat er een project op de IC is over in een huiskamersfeer sterven. Wat ik dan heel jammer vind, is dat wij als mortuarium daar niet bij betrokken worden. Ik zou zo graag het kenniscentrum over dood willen zijn. Want we hebben heel veel te bieden. We hebben heel veel te geven. We weten er veel van. We willen graag meedenken. Maar laat het alsjeblieft eerst normaal worden.
Ja.
Dood. Want we gaan allemaal dood.
Ja, ja. Hoort bij het leven.
Het hoort bij het leven.
Je zei het eerder al.
Ja.
En voor jou, Floortje?
Ja, we zitten hier vol met dromen. maar een hele concrete die ik ook al echt al heel lang heb, is dat ik zo graag zou willen dat iedere arts hier in het ziekenhuis die voor het eerst te maken krijgt met een patiënt die overlijdt, meekomt naar het mortuarium met die patiënt. Zoals de familie dat ook kan doen. Om te zien waar komt iemand terecht? Wat werken daar voor mensen? Hoe gaat dat daar eigenlijk? Omdat ik er echt in geloof dat dat iets doet met die arts zelf. Soms komt er toevallig iemand hier, een arts, door het ziekenhuis, door onze ruimtes heen, omdat die ergens anders moet zijn. En die kijken dan om zich heen van, huh? Oh, dit was niet wat ik had verwacht. Het voorbeeld wat Brunde straks noemde, is er ook eentje van dat er toch ook bij artsen beelden leven die echt niet kloppen. En ik denk dat als het gaat om de zorg voor de patiënt die gaat overlijden, maar ook zeker voor de familie, dat het echt iets toevoegt op het moment dat een arts ook weet hoe het is en wat voor gevoel dat is om hier te komen. Dan kunnen we met z'n allen, denk ik, de zorg voor, maar ook na de dood wel verbeteren. Dan gaat het nog niet eens over de praktische dingen, want die zijn er ook. Want heel veel artsen weten gewoon überhaupt niet hoe het gaat en hoe zit dat eigenlijk met die papieren. En ja, het is gewoon heel fijn als ze dat een keer het hele proces meemaken.
Maar ook daar zijn we wel mee bezig. Hè? We geven sinds 2 jaar les aan de geneeskundestudenten, onze toekomstige artsen. En ik hoop van harte, en ik heb daar ook heel erg veel vertrouwen in, dat het een andere generatie artsen gaat worden.
Ja, nou ja, dat is
waar het wel bespreekbaar is. En dat zegt niet dat het bij niemand bespreekbaar is, maar er heerst gewoon nog wel taboe op dood.
Ja. Nou, ik hoop dat we dat met dit gesprek een beetje hebben kunnen openmaken om ook de toegankelijkheid van jullie richting het huis en richting anderen.
Ja, ik hoop dat dat echt ook de boodschap is, dat iedereen welkom is.
Ja. Nou, volgens mij zijn het prachtige woorden om mee te eindigen. Heel hartelijk bedankt voor het gesprek en voor het inzicht dat jullie mij gegeven hebben ook in het werk dat jullie doen.
Ook namens Bruun en Floortje bedankt voor het luisteren. Je hebt geluisterd naar de eerste in een serie van gesprekken met mensen met een speciaal verhaal. Dit was het verhaal van Bruun Lave en Floortje Agema. Zij vertelden over hun werk in het mortuarium van het Radboud UMC. Wil je reageren op het gesprek of heb je een vraag? Gebruik hiervoor dan mortuarium@radboudumc.nl.